Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Ze werden afgeschilderd als de grootste criminele organisatie die je maar bedenken kon. En er werd ook natuurlijk een soort gevaarsaspect bij verzonnen. Er is geen enkel geweldsdelict ten laste gelegd. Maar toch werd de club afgeschilderd als een soort veelkoppig monster.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie en ook rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Chris Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris betrokken bij is geweest. Chris, hoeveel zaken heb jij in je leven meegemaakt die de boeken zijn ingegaan als het proces van de eeuw?
Volgens mij is de passagezaak misschien zo genoemd. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Mm-hmm. Marengo volgens mij niet. Maar ik heb nog maar een korte advocatencarrière. Ja. Dus dat ik zaken heb meegemaakt die als het proces van de eeuw werden gezien. Maar goed, het wordt hele grote zaken worden natuurlijk door de media al snel als proces van de eeuw gepresenteerd.
Ja, inderdaad. Nou, daar gaat het dus ook over. Hè? Het proces van de eeuw. Dat is weliswaar de vorige eeuw. Het is de benaming voor de zaak die we vandaag gaan bespreken. Een andere benaming, en die is ook wel bekend, dat is het Hakkelaarproces. De zaak speelde eind jaren 90 en draaide om hashbaronnen Johan V., ook wel de Hakkelaar, Koos R. en Bertus K. Zij werden ervan verdacht samen met anderen zich bezig te hebben gehouden met grootschalige handel in drugs. In de zaak moest de Amsterdamse rechtbank beslissen of het toelaatbaar is dat het Openbaar Ministerie gebruik maakte van de verklaringen die twee leden van de criminele organisatie tegen hun voormalige partners in crime hadden afgelegd in ruil voor strafvermindering. Ja, Chris, dat is een kroongetuige, hè, noemen we dat.
Het begin.
Ja, juristen hadden het over een revolutie in het strafproces. Bij ons te gast vandaag is een advocaat die eigenlijk geen introductie behoeft. Gerard Spong, welkom.
Ja, hallo.
Dit jaar 50 jaar in het vak, hè? Dat is een mensenleven.
Eerlijk. Absoluut, maar het voelt alsof het nog de dag van gisteren is.
Oh ja?
Toen ik begon.
En wat is in die tijd dan, wat vind jij de grootste verandering in jouw werk?
Dat is een moeilijke vraag, omdat de veranderingen, die hebben zich op verschillende niveaus voorgedaan. Allereerst is er toch wel in de verhouding tussen de advocatuur en het Openbaar Ministerie een verandering te bespeuren in die zin dat het wat harder en agressiever is geworden. En we hebben ook gezien dat het Openbaar Ministerie er toch geen moeite mee heeft om advocaten toch met de regelmaat van de klok pootje te lichten. Onvolledige dossiers te verschaffen, getuigen niet of stiekem te horen en dat soort dingen. De verhouding is wel verhard. Verder heb je een enorme ontwikkeling gehad op het gebied van de wetgeving. Het beruchte, ja, dat zegt alleen juristen, maar het beruchte artikel 359a.
Ja, ik bel altijd heel streng als we iets hebben waarvan de luisteraar denkt, nou, wat is dat?
Nou ja, dat is het artikel waarin eigenlijk de rechtsgevolgen worden behandeld van zogeheten vormverzuimen. En dat hele begrip vormverzuim, dat is eigenlijk een beetje gedevalueerd. In die zin dat er vallen hele ernstige rechtsschendingen, die vallen eronder. Maar het publiek denkt bij vormverzuim aan een kleinigheidje. Een handtekening die ontbreekt en dat soort dingen.
Het vormfoutje.
Iemand komt op een vormfoutje vrij, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is. Vaak gaat het om zeer wezenlijke zaken. Dat is dus wel een ontwikkeling geweest tussen wetgeving en rechtspraak,
die hebben toch een enorme vlucht genomen wat het strafproces betreft. We hebben ook een hele hoop nieuwe strafbepalingen gekregen die juristen vandaag de dag voor grote hoofdbreken zorgen. Denk even terug aan de strafbaarstelling van mensensmokkel. Dat is een bijna onbegrijpelijke lange strafbepaling, ja, waar je geen wijs uit wordt, tenzij je het 10 keer leest. Denk ook terug aan de...
Chris zit er een beetje te grijnzen, want jij herkent dit wel, hè, Chris?
Ja, ik luister er geïnteresseerd, maar dat zijn herkenbare punten die
Gerard
opnoemt.
Denk even ook, dat wordt bijna dagelijks wordt dat opgepakt door het Openbaar Ministerie. De strafbaarstelling van witwassen is pas in 2001 strafbaar gesteld. Ik kan nog wel even doorgaan. Maar dat zijn wel grote ontwikkelingen geweest.
Hey, je hebt het over de verharding van het Openbaar Ministerie richting advocatuur. Vanuit het Openbaar Ministerie klinkt juist weer van, nou, die advocatuur die pakt ons zo hard telkens aan en de omgangsvormen. Is dat ook iets wat jij signaleert? Of is het echt een richtingsverkeer in jouw beleving?
Nee, het is voor mij toch persoonlijk... Zeg ik altijd, ik streef een zo goed mogelijke verhouding met het Openbaar Ministerie na. Je moet natuurlijk wel eens een keertje een voltreffer uitdelen.
Ja, en dat kon Gerard wel, hè? Ja. Nog steeds wel. Mag ik een andere vraag stellen over die 50 jaar, Gerard?
Ja, natuurlijk.
Kijk, ik als advocaat merk wel dat ik een bepaalde ontwikkeling doormaak. Hè? Dat ik op bepaalde punten beter word. Als jij naar jezelf kijkt de afgelopen 50 jaar. Wat is nou echt zeg maar een kwaliteit die jij zeg maar in die 50 jaar... een belangrijke kwaliteit voor een strafrecht advocaat wat jou betreft... die je in die 50 jaar goed hebt ontwikkeld? Of wat zeg maar echt gekomen is met de jaren?
Dat hangt ook een beetje samen met mijn cassatiepraktijk. Ik doe veel zaken bij de Hoge Raad. Dat zijn cassatiezaken. Daardoor leer je toch eigenlijk de juridische techniciteit beter in je vingers te krijgen. Wat mijn ontwikkeling is, denk ik, is het maken van een goed pleidooi. Het maken van een goede pleitnotitie. Hoe bouw je het op? Welke argumenten gebruik je? Wanneer gebruik je de argumenten? Dat soort dingen.
Ja.
En dat komt met de loop der jaren.
Ben jij steeds korter van stof geworden in een pleitnota?
Ik denk het wel.
Ja, dat hoor je vaak, hè?
Ja, die jonkies, de jonkies die gaan bij alle schepen voor anker liggen. Dat hoor je wel eens in de rechtbank.
Nee, ik denk het wel. Ik ben nu bezig met een pleitnotitie. En die heb ik geteld toen ik hier naartoe kwam. 53 pagina's. Dat is voor mij een uitzonderlijk lange pleitnotitie.
Ja.
En dat is als ik kijk hoe het nu bij Marengo en weet ik veel wat gaat.
Ja. Ja, dat zijn natuurlijk ook enorme feitencomplexen.
Ja, maar het dossier van 53 pagina's beslaat een dossier van 30 ordners.
Ja.
Zo.
Ja. Dus het is ook zo.
Les is more, Vlokstra.
Nou ja, kijk, ik ben ook van de korte pleitnota's. Kortere pleitnota's steeds. Ook al omdat je vanuit de rechterlijke macht heel vaak hoort. Dat de luiken eigenlijk gewoon dichtgaan als het te lang duurt. Ja, daar heeft mijn cliënt niet zoveel aan. Dus ik kan wel vinden dat het onterecht is. Maar zeker als je aan het eind van de middag moet pleiten. En de vermoeidheid toeslaat. Dan kun je maar beter schieten op de meest belangrijke punten. Dus ik vind dat ook een belangrijk. Ja, het is een noodzakelijke kwaliteit, denk ik ook. Ja. Om dat te doen.
Wij vragen onze gasten altijd om een zaak uit.
Ik moet even inbreken met iets. Ik hoorde je zo even zeggen, de Hakkelaarzaak. Maar ik moet er direct aan toevoegen dat Johan Vee die bijnaam niet erg op prijs stelt.
Oké. Okay.
Hij praat liever over de Octopuszaak.
Oké, okay, waarvan akte bij deze?
Okay. zullen we de intro even opnieuw opnemen?
Nee, ik bedoel, hij wordt in de media wordt hij natuurlijk zo genoemd.
Ja. Ja.
Tot ergernis van cliënt.
Ja, maar ik zal het dus niet zo gauw...
Nee, maar die neem ik voor mijn rekening.
Okay.
De Octopuszaak.
De Octopuszaak. Gerard, waarom heb jij... we vragen altijd onze gasten om een zaak te kiezen. Waarom heb jij voor deze zaak gekozen?
Ik heb voor deze zaak gekozen omdat het by far natuurlijk wel een zaak is... die wat rechtsontwikkeling betreft de belangrijkste... zaak is geweest van de afgelopen 30, 25 jaar. Ik kijk maar naar iedere grote megazaak van vandaag de dag. Passagezaak met Holleder, Marengo met Tachi. Ik bedoel, het zijn allemaal zaken. Dat zijn de grootste zaken die het justitieel apparaat op dit moment heeft. En het zijn ook zaken van wat zogenaamde ondermijnende georganiseerde criminaliteit heet. En het OM zweert erbij. Die zaken kunnen, volgens het OM althans, alleen maar worden opgelost door inzet van een kroongetuige. Dus een kroongetuige is op dit moment eigenlijk het meest fatale bewijsmiddel wat het OM op tafel kan leggen.
Ja, en het is ook een bewijsmiddel wat er, als het aan de minister ligt, wordt de kroongetuigenregeling uitgebreid natuurlijk.
Dus ja.
Want deze zaak die speelt eind jaren 90. Koos R., dat was je cliënt. Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Hoe ging dat? Weet je dat nog?
Ja, de telefoon gaat en ze vragen of die, meneer, ik ken de hele Koos R. niet. En op een gegeven moment ging de telefoon en dan zei je ja.
Weet je het nog of je er vanaf begin af aan bij betrokken bent geweest? Dus eigenlijk gewoon op het moment van aanhouding?
Nee, ik ben er naderhand bij gekomen, maar wel een eerste aanleg.
Ja, ja. Ja.
En waar werd jouw cliënt van verdacht?
Hetzelfde als meneer Johan V.
Ja.
Grootschalige hashhandel in tot de verbeelding sprekende zeilboten die voor een appel en een ei ergens in Singapore werden gekocht en het dan natuurlijk weer niet deden. gewoon hashhandel. En ze hebben geloof ik beide 6 jaar gevangenisstraf gekregen. Met een korting van een halfjaartje wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Daar komen we zo op. Maar wat was de tijdsgeest van het handel in hash? Hè?
Ze werden afgeschilderd als de grootste criminele organisatie die je maar bedenken kon. En er werd ook natuurlijk een soort gevaarsaspect bij verzonnen. Er is geen enkel geweldsdelict ten laste gelegd.
Dat was al vanaf het begin zo?
Dat was vanaf het begin zo. Maar toch werd de club afgeschilderd als een soort veelkoppig monster. En je moet je ook even voorstellen, een van de twee kroongetuigen... die werd ten einde zogenaamd het gevaarsaspect het hoofd te bieden. Die werd met een helikopter aangevoerd. En die werd gehoord op het marineterrein of complex bij het Centraal Station. Het was veel te link om die man in een gewone auto te vervoeren. Dat soort dingen.
Maar mag ik vragen, toen je in die zaak kwam, was die zaak meteen zo groot zeg maar ingezet? Dus hè, je hebt zo'n klapdag en vinden aanhoudingen plaats, kan ik me zo voorstellen.
Nou, volgens mij kwam ik erbij na de zogeheten klapdag.
Ja.
Maar ik heb wel, wat ik me herinner, 3/4 van het gerechtelijk vooronderzoek meegemaakt.
Maar was dat meteen, werd dat door het OM ook meteen ook in de meteen zo groot neergezet van dit is de criminele organisatie van. En waarom was dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, harshandel in die tijd was toch ook niet zo verbazingwekkend?
Nee, dat hebben wij ook in uit den treuren betoogd.
Ja. Maar, het is een beetje Marengo avant la lettre. Alleen die Marengo-zaak draait echt om moorden in de onderwereld.
Ja, maar kijk, daar zit natuurlijk de hele cocaïnehandel echt achter. Hè, wat die natuurlijk in opkomst is sinds, dat jij beter denkt dan ik, Gerard. Ook eind jaren 90 een beetje in Nederland.
Ja, zo'n beetje.
Waar we nou meteen zo'n heisa werd gemaakt.
Nou ja, er werd heisa gemaakt om vanwege het etiket georganiseerde criminaliteit.
Ja.
Daar had men allerlei ideeën over, opvattingen over, waanbeelden wat mij betreft. Het waren gewoon mannen die een flinke grijpstuiver wilden verdienen aan hash.
Ja.
En het eigenaardige was dat Nederland, die is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een spilfunctie van de hashhandel.
Ja.
Omdat hier op een gegeven moment toen, en dat was al ruim daarvoor, toen in 1976 onder invloed van premier Van Agt, werden de coffeeshops, die rezen als paddenstoelen uit de grond. Maar ja, die coffeeshops, die moeten natuurlijk ook bevoorraad worden.
Ja.
En wie zat in de bevoorrading? Deze club.
Ja.
Het moet wel ergens vandaan komen, want het komt niet als een soort mannen uit de hemel vallen.
Nee. En dat vond ook al tientallen jaren plaats. Dus het was niet echt een soort nieuw fenomeen of zo.
Nee, het was geen nieuw fenomeen. Maar op een gegeven moment, en dat zie je eigenlijk heel vaak bij het Openbaar Ministerie. Ik noem het soms ook wel gelegenheidscriminaliteit. Om de zoveel jaren vinden ze een
nieuw iets.
Een nieuw iets. waar de strijd tegen gevoerd moet worden.
Ja.
De strijd moet ergens tegen gevoerd worden. Anders schoffelen ze hun eigen bestaansrecht onderuit.
Maar ik denk ook dat je het toch even in de tijdsgeest moet plaatsen. Want het is natuurlijk ook, daarvoor was de IRT-affaire geweest. En dat is voor onze jonge luisteraars. Ja, dat is waarbij het Openbaar Ministerie gecontroleerde doorlatingen deed. Hè? Dus bepaalde criminelen die werden dan. Ja, die werkten zeg maar min of meer samen met het Openbaar Ministerie.
Ja, maar
om partijen.
De IRT ging al over harddrugs.
Ja. Ja, dat is waar.
En die gecontroleerde doorlating, dat was natuurlijk wel een gladde methode die, als je niet uitkeek, corruptie in de hand werkte.
Nee, maar dat heeft ook heel veel ophef. Er is een parlementaire enquête geweest, maar die Octopuszaak die komt eigenlijk daarna, hè, na die ERT-affaire. Ja. Dus toen was dus eigenlijk was Nederland echt wel op de hoogte van, jongens, we hebben misschien wel een heel groot probleem met georganiseerde misdaad. Heeft dat, denk je, meegespeeld in de beeldvorming?
Denk het wel.
Ja?
Ja, denk het wel. Er werd geen gelegenheid onbenut gelaten om dat zelfs te benadrukken. En als je de requisitoor erop naleest, ik heb nog eventjes een stukje erop nagelezen voordat ik hier naartoe kwam. Ja, meneer Teven, die blies hoog van de toren, hoor. Dat was hem wel toevertrouwd natuurlijk. Maar er werd geschermd met hele gevaarlijke, ondermijnende criminaliteit.
Al viel dat woord al toen al?
Ja, dat viel toen ook al.
Ja. Oh ja, wat is nu echt een soort containerbegrip voor eigenlijk alles? Dat
was toen ook al.
Oh ja, wauw. Want ja, je haalt hem net zelf aan. Fred Teven, officier van justitie, hè, de latere politicus. Die deed dat samen met...
En later buschauffeur.
Ja, en lobbyist nu voor de online casino's.
Ja,
hè,
maar toen was hij dus officier van justitie.
Veelzijdig man.
Ja, te pesten. Toen was hij dus officier van justitie samen met Martin Witteveen. En die kwamen... Wat maakte hen anders als andere officieren destijds? Want dat was wel anders toen, toch die twee.
Nou, het was in zoverre anders. Het was aan één kant wel een komisch duo. Ik herinner mij nog een hele late zitting bij de rechtbank. 8:00 PM, waarop Teven vanuit onderaan zijn tafel tijdens een schorsing een bordje naar voren liet zien in beeld van... Truus, we komen wat later thuis.
Ja, ze hadden er wel schik in.
En maar ze gingen er wel bikkelhard in. Dat was ook eigenlijk ook aan de ene kant wel hun taak. Dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk. Wat ik een officier kwalijk neem, is valsspel.
Ja.
En zodra je met valse PV's, gelogen PV's aankomt zetten. Of
procesverbaal, ja.
Procesverbaal aankomt zetten of dingen die helemaal niet kloppen of gelogen zijn... Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar wat dat betreft waren zij best wel oké.
Maar laten we eerlijk zijn, Gerard. Het is ook wel leuk, toch? Als je officieren tegenover je hebt die er met vier benen ingaan, om het zo maar te zeggen. Toch?
Ja,
het prikkelt ook wel, toch?
Ik heb helemaal geen moeite met officieren van justitie die hard voor hun zaak vechten.
Precies.
En alles onderuit halen.
Jij vindt het ook leuk. Want ik hoor jou ook wel eens voeteren een beetje.
Tuurlijk, maar dat is ook werkplezier. Hè? Kijk, ja. het is een ik heb het al eens tegen jou gezegd. Hè? Het is veel moeilijker pleidooi voeren tegen een redelijk zorgvuldig opgebouwd requisitoor dan tegen een keihard, snoeihard, eenzijdig requisitoor. Het is verdedigingstechnisch en gewoon voor je werkplezier best wel leuk om echt die verdediging te voeren, hè, voor een verdachte in zo'n zaak.
Nu moeten we ook direct eraan toevoegen, in de Octopuszaak was het van meet af aan. Natuurlijk voor het OM, maar ook voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor de rechterlijke macht, duidelijk wat de rechtsvraag in kwestie was. Je kon natuurlijk allerlei andere verweren verzinnen, maar het was duidelijk dat dit het speerpunt van de zaak was. De vraag, is de regeling van een kroongetuige toelaatbaar, ja of nee?
Ja, want daar komen de twee officieren die werden in de pers gepresenteerd als een soort crime fighters. En hun wapen waren twee kroongetuigen.
Ja.
En toen jij dat voor het eerst je realiseerde dat hier kroongetuigen werden ingezet, weet je nog wat je toen dacht?
Nou, ik dacht, ik moet eerst even gaan lezen wat het nou precies inhoudt. De goede gemeente denkt altijd, en zo dacht ik ook, hoor, aan het begrip kroongetuigen. Witness of the Crown. En dan denk je, dat is de belangrijkste getuige. Dat is er aan de ene kant ook wel zo. Het is de belangrijkste getuige. Maar waar je niet bij stilstaat, is de poespas eromheen. De beloning en de bescherming en het beveiligingsprogramma en alles wat ermee samenhangt, dat realiseer je nog niet. Dus toen ben ik gewoon gaan studeren. En ik had ook nog geluk dat ik het samen deed met Gerard Mols. En Gerard Mols was hoogleraar strafrecht. Dus die had in een mum van tijd, dankzij hele ijverige studenten, een lading vol aan literatuur over de kroongetuigen in Engeland, in Frankrijk, in Amerika.
Ja, want het was eigenlijk betrekkelijk nieuw. Hè? In Nederland gebeurde het
niet. In Nederland gebeurde het niet. Het was nieuw, maar wij moesten het wiel opnieuw uitvinden.
Ja, maar realiseer je even, Wout. Kijk, we hebben een kroogtuigregeling. Ja. Daar is ook van alles op aan te merken. Maar ja. Een wettelijke regeling waarin in de wet staat omschreven, onder welke voorwaarden dit mag. Maar dat was toenertijd helemaal niet zo, toch?
Nee, er was geen wettelijke regeling.
Dit was gewoon bedacht door het Openbaar Ministerie.
Ja, nu had het Openbaar Ministerie natuurlijk ook over de grenzen heen gekeken. Dus, maar er was geen wettelijke regeling. Ze probeerden natuurlijk wel een beetje binnen de lijntjes te kleuren door te zeggen van nou, het is allemaal heel proportioneel en heel en het subsidiariteitsbeginsel.
Ja, dan gaan we. Subsidiariteitsbeginsel.
Ja, Gerard moet dat zelf uitleggen, dit soort dingen.
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat je pas tot een bepaalde handeling of methode mag overgaan als alle andere methoden falen.
Ja, ja.
Dus,
een ultimum remedium, zeg maar.
Nou, nog net niet. Maar het komt pas, je mag het pas gebruiken als andere opsporingsmethoden geen zoden aan de dijk hebben gezet. En dat werd natuurlijk betoogd. Er was dus geen wettelijke regeling en die is er gekomen. Maar de problemen die zijn eigenlijk onveranderd gebleven. Het probleem van toen en het probleem van nu.
Want wat waren de problemen van toen?
Nou, de problemen van toen waren dat wij de verdediging vonden dat er meer werd beloond en meer werd toegezegd aan beloning dan eigenlijk aanvaardbaar is. En nu is in de wet daar wel een regeling voor opgenomen. Wat tot waar een officier van justitie kan gaan in de beloning. Maar hij mag niet meer dan de helft van de gevorderde straf toezeggen als beloning. Hij mag geen geldbedragen toezeggen, dat soort dingen. En dat was eigenlijk toentertijd ook zo bij de Octopus. Alleen wij probeerden natuurlijk te achterhalen dat er nog heel wat andere cadeautjes onder de tafel waren gegaan.
Wat kun je uitleggen, Gerard? Hoe zat de deal toenertijd in elkaar? Dus wat was de deal die deze twee kroongetuigen hadden gehad? Weet je dat nog?
Ja, ze zouden de helft van, keurig hoor, ze zouden de helft van de geëiste straf zou hen kwijtgescholden worden.
Ja, en in ruil daarvoor zelfs gewoon voluit verklaren.
Ja.
En over, zeg maar, want tegenwoordig hebben we ook heel vaak discussie. Hè? Je hebt de strafvoorlijke deal en je hebt het beveiligingsgedeelte eigenlijk. Hè? Beveiligingsdeal.
Ja, ja. Destijds viel die beveiliging er bij mijn weten niet onder. Dat was separaat geregeld.
Ja.
En dat wilde het OM en de rechterlijke macht, die wilden dat ook heel gescheiden houden.
Waarom?
Ja. Nou ja, door te zeggen, dit valt strikt genomen niet onder de deal.
Oké, want dat is nu echt anders.
Dat is nu anders, ja.
Jouw cliënt, hè, dat vraag ik me altijd af. Als iemand, je staat iemand bij en die heeft op een gegeven moment heeft hij eigenlijk een voormalige zakenpartner of een partner in crime, zoals we net omschreven, die uit de school klapt, die eigenlijk
belastend verklaart.
De boel verlinkt, hè, om het even in wat plat te zeggen.
Ja.
Hoe reageert zo'n cliënt daarop? Is dat nog bijzonder dat je dan denkt van, dat je daar als advocaat zeg maar wat van meekrijgt?
Nou ja, meestal roept het toch wel heftige emoties en ook wel agressie op. Ja.
Was dat in dit geval ook zo?
Nou, dat viel wel mee, de agressie. Maar ze beschouwen je toch als een matenaaier. En meestal zijn de gevoelens voor dat soort lieden niet heel erg positief.
Nee.
Nee, maar jij, volgens mij hebben jullie dat ook gemeen. Jullie staan allebei uit principe geen kroongetuigen bij, hè?
Nee.
Ja, ik doe dat. Ik heb het één keer gedaan. Maar ja, het is steeds een getouwtrek over volstrekt voor mij oninteressante
dingen. Ik ben te juridisch aangelegd om dagen bezig te zijn met de vraag of iemand een portie nasi extra kan krijgen. Ik noem maar wat.
Jij?
Nou ja, goed, kijk, het is natuurlijk vanuit kantoor is dat altijd het standpunt geweest dat wij in principe geen kroongetuigen bijstaan, omdat wij principieel ook tegen de inzet van kroongetuigen zijn.
Nou, dat ben ik ook.
En daarnaast ook niet in een sfeer van terecht willen komen van het bijstaan van informanten en dat soort dingen.
Omdat, maar is omdat, dat gewoon ook marketing?
Nee, dat is geen marketing, dat wordt wel eens gedacht, maar dat is ook om te zorgen dat je werkzuiver blijft. Want het is heel lastig als je enerzijds de georganiseerde criminaliteit bijstaat, maar anderzijds ook de kroongetuigen of informanten gaat bijstaan. Nou, dan gaat het wel heel erg vermengen. Dat is ook voor jezelf niet goed, zeg maar. Maar de essentie zit in het principiële bezwaar tegen de inzet van kroongetuigen, met name omdat toch wel gebleken is, vinden wij althans, zowel in Passage, maar nu ook in Marengo, dat je los van eventuele beloningen die er zijn, hè, wat er allemaal in die beschermingsdeal plaatsvindt, waar we geen weet van hebben, gewoon de betrouwbaarheid van die verklaringen. Hè? Want kijk, het is precies wat Gerard zegt. Het wordt door het Openbaar Ministerie natuurlijk gepresenteerd als de heilige graal. Dit is het doorslaggevende bewijs. En ja, laten we wel zijn, ook die rechter, die feitenrechter, die voelt zich min of meer gedwongen als zo'n deal wordt gepresenteerd met alle heisa eromheen. Vanuit het idee ook van ja, iemand belast ook zichzelf, hè, en ook anderen, dus hij zal wel betrouwbaar zijn. Het is voor een rechter niet zo makkelijk om zo'n deal af te schieten. Hè. Het is bijna too big, too veel. Ja, maar, en het punt is daarmee dat zeg maar die betrouwbaarheidstoets, terwijl er zoveel op aan te merken is, ja, dat maakt gewoon die bewijsvoering ja, bijna inferieur, vind ik.
Dat is helemaal juist. Komt nog iets anders bij. En dat is dat de inzet van een kroongetuige is in het allereerste traject, om het zo te zeggen, al getoetst door een rechtercommissaris. En het is bijna een soort instinctieve houding van een rechter op de zitting, die laat niet zo gauw zijn rechtercommissaris vallen.
Nee.
Dus als een rechtercommissaris al de eerste betrouwbaarheidstoets heeft gedaan, dan heeft dat een heel grote weerslag op de rest van het proces.
Ja. Mag ik ook één positief punt
erbij? Ja, ik wil het eigenlijk even net maken. Want ik denk van ja, maar er zijn, kijk, van die criminele organisaties, daar is de Omerta natuurlijk altijd een steunpilaar waar de georganiseerde misdaad baat bij heeft. Hè? Ja. En als die dus doorbroken wordt, ja, dan ik kan me dat wel voorstellen dat je dan zegt als Openbaar Ministerie, nou, we hebben er een die klapt uit de school, gebruiken die handel. Ja, en dat je daar ook iets voor in de ruil krijgt, begrijp ik eigenlijk ook wel.
Ja, maar er is dus toch wel het nodige tegenin te brengen. En één ding, dat is van zeer actuele datum. Of laat me eerst beginnen met iets wat niet actueel was.
Ja.
Al Capone, destijds in Amerika, die is niet gevangen gezet, niet gearresteerd op grond van een kroongetuige. Gewoon simpelweg, heel klassiek, zijn telefoon continu tappen. Nu schakel ik even over naar iets wel actueels, en dat is het arrest, de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof vorige week vrijdag in de zaak van Derk van Wiersum. Als je dat arrest bleek, dan blijkt dat ze alle getuigenverklaringen niet hebben gebruikt voor het bewijs, maar puur hun veroordeling hebben gebaseerd op technisch bewijs.
Die snap ik, wacht even, die snap ik, Gerard. Die snap ik. Maar er zijn natuurlijk in de tijd, als mensen zich bijvoorbeeld, als je een criminele organisatie hebt die niet over de telefoon praat en die bijvoorbeeld geen gebruik maakt van PGP-telefoons die later gekraakt
zijn. Die moeten nog uitgevonden worden.
Nee, ja, maar goed, in theorie is dat natuurlijk. Ja. Dan heb je dus eigenlijk als overheid geen wapen anders dan de kroongetuigen.
Zeker, maar kijk ook eens terug, hè, ter onderbouwing van wat Gerard eigenlijk zegt. Als je nou kijkt naar Passage en naar Marengo, en dan naar Van Dros, hè, dus eigenlijk Passage 2.
We gaan
2.
Eigenlijk geen zaken bespreken waar jij bij betrokken bent
nee,
geweest.
Nee, maar je kunt gewoon, als je de bewijsvoering in die zaken bekijkt. Kijk, Holleder is uiteindelijk veroordeeld, met name op de verklaringen van zijn zussen. Als je kijkt naar Marengo, daar is het doorslaggevende bewijs met name het PGP-bewijs. In Eerdis was het doorslaggevende bewijs met name de Sky-berichten.
Nabil B. is denk ik ook wel belangrijk.
Nee, hij is wel belangrijk, maar hij is niet doorslaggevend. Uiteindelijk het PGP-bewijs is doorslaggevend gebleken.
Maar nu gaan we in de haarvaten van een lopende zaak waar jij bij betrokken bent.
Nee, maar wat ik bedoel
ik ga
te zeggen,
even een noodrem trekken.
Nee, maar wat ik bedoel te zeggen in essentie is dat ik ook betwijfel of die kroongetuigen nog wel het opsporingsmiddel is, hè, wat het gemaakt wordt door het Openbaar Ministerie en politie. Want kijk nu naar de huidige strafzaken. Dit is allemaal De heilige graal is PGP-bewijs, niet die kroongetuigen.
Ja, goed. Kan ik ook weer van alles tegen inbrengen. Maar we zijn streng, hè, Gerard. We gaan niet over lopende strafzaken praten.
Nee, maar ik bedoel niet in mijn eigen zaak. Maar gewoon als je gewoon kijkt naar...
Maar het hele probleem zou natuurlijk al voor een belangrijk deel opgelost zijn... wanneer we harddrugs legaliseren. De strafbaarstelling van harddrugs... dat is in wezen de oorzaak van... het ontstaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit... met alle gevolgen van dien, doden, moorden, liquidaties, et cetera. Het spruit allemaal voort uit die strafbaarstelling van hard drugs. En het is mijn stellige overtuiging dat die zogeheten war on drugs... die strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit... die zal, als ik ook kijk naar het buitenland, niet gewonnen kunnen worden. En dat betekent dat je zolang je die strafbaarstelling van harddrugs hebt... want dat is dus letterlijk en figuurlijk goud waard.
Ja, er zit een verdienmodel ook in.
Er zit een enorm verdienmodel achter. Als je dat verdienmodel niet rigoureus aanpakt... zal je die georganiseerde criminaliteit altijd blijven houden... met alle nare, vervelende gevolgen van dien. En dus is het mijn stelling... moet je dus de zaak bij de wortel aanpakken... en die harddrugs legaal maken.
Ik denk niet dat je daar in Den Haag een luisterend oor voor vindt op dit moment.
Nee, nog niet, maar ik was in de euthanasie-discussie ook een roepende in de woestijn... En over 10 jaar komt men er wel achter.
Maar die legalisering zal dan wel wereldwijd eigenlijk moeten plaatsvinden.
Ja, die legalisering zal wereldwijd of Europawijd. Maar dat kan Nederland niet in zijn eentje doen.
Nee, dat is precies natuurlijk het probleem van hoe reëel is het?
Ja, hoe reëel is het? Dat is moeilijk te beantwoorden. Want men zal toch wereldwijd tot de conclusie komen dat het niet anders kan. Kijk, neem nou bijvoorbeeld de... laten we zo zeggen, dus aanhalingstekens de legalisering van softdrugs. Die is in Amerika, ik noem maar een voorbeeld, die is al enorm ver gevorderd in Amerika. En Amerika was een zeer hardvochtig land, ook op het gebied van de softdrugs. En daar is het toch gebeurd. En andere landen om ons heen in Europa, die zijn ook al heel ver in het legaliseren van softdrugs. Nou ja, als ik zie hoe hard iedereen heeft gestreden tegen die soft drugs, dat is in wezen vergelijkbaar, neem het octopusproces, met de strijd tegen de hard drugs. Dus het is een kwestie van tijd.
Hoe zagen de zittingsdagen eruit? Want er was een enorme aandacht van de media.
We begonnen om 9:30.
Ja.
En we gingen soms door tot 9:30 s'avonds.
Zo.
Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat op een gegeven moment Max Moskowitz om 9:30 s'avonds, 9:45, kwam met een lijst aan verzoeken aan onderzoekshandelingen die nog moesten gebeuren. En dan moest de rechtbank natuurlijk op beslissen. En die wou zich terugtrekken in de raadkamer om dat te doen om 9:30 s'avonds. Toen zei ik, ho, meneer de voorzitter, dat was toen Frits Lauwaars. Ik zeg, zou het niet beter zijn dat u eerst even een nachtje slaapt? Voordat hij doodvermoeid over deze onderzoekswensen gaat beslissen. En toen keek ik me aan met een hele grijns op zijn gezicht. En zei, ja, dat is eigenlijk een goed idee. We doen het morgen. Maar we gingen rustig door tot 9:30 s'avonds.
En hoeveel zittingsdagen waren er dan, weet je dat?
We hebben bij de Octopus iets van 40-50 zittingsdagen.
Jeetje. En dat was dus, want ik kan me nog wel de foto's herinneren volgens mij. Dat was dus met Max Moskowitz en met Bram Moskowitz, zijn zoon, Doedens.
Ja. Doedens.
Jijzelf.
Ja, en Gerard Mols.
En Gerard Mols.
Dat waren ze.
Dat waren we.
Dat was het kwaaie team.
En ik met dat octopusje.
Ja, maar hoe kwam... Dat is een hele bekende foto, hè? Dat jij zit te wapperen met dat octopusje. Hoe kwam je eraan?
Die had ik gekregen van een cameraman van de VPRO.
Oh.
En ik zeg...
Waarom?
Die liep ermee. Ik zeg, goh, dat is een leuk dingetje. Mag ik hem even vasthouden? En toen heb ik vastgenomen mee gezwaaid voor de camera. En nou, dat heeft een enorm tumult veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie sprak er schande van. De rechtbank, die heb ik ook begrepen, die vonden het eigenlijk best wel een humoristische act.
Ja, het was echt een ding, want ik lees hier ook...
De bedoeling was natuurlijk, er was zo'n ophef over gemaakt over de Octopuszaak. En het was door het Openbaar Ministerie zo opgeblazen dat ik dacht van met zo'n één zo'n gebaar kan je het een beetje...
Met zo'n klein inktvisje.
Met zo'n klein inktvisje kan je het een beetje downsizen.
Ja, ik kan me de illustraties in de kranten nog wel herinneren. En dan had je zo'n octopus, ja, een hele grote inktvis zag je dan. Met die tentakels zo. En dat deed je ook een beetje denken aan die... Je had toen de tijd, of dat is misschien wel ietsje langer.
Dat was een beetje belachelijk maken.
Nou ja, maar je had ook die serie La Piovra. En dat ging over de Siciliaanse maffia. En die heette, volgens mij was dat ook de octopus.
Oh, dat weet ik niet.
Maar goed. Even kijken. Het Openbaar Ministerie speelde dit ook wel echt heel erg via de pers, hè? Er werd heel erg via de pers gewerkt.
Ja, ja.
Ze hebben volgens mij zelfs een speciale persadviseur ingehuurd, die eerder als campagneleider verantwoordelijk was voor de comeback van Wim Kok, de premier, latere premier.
Oh, dat weet ik niet. Weet ik me niet te herinneren. Was Wim Kok een persmeneer?
Nee. Een persmeneer die later zijn campagneleider werd.
Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet meer.
Maar dat zegt dus wel iets over hoe het OM in de wedstrijd zat. Ben jij ook met de media gaan spelen? Of?
Nee, niet spelen, maar we kregen dagelijks natuurlijk verzoeken om bij Jeroen Pauw en Witteman, dat was nog een duo, te komen. Of bij een andere talkshow. En ja, dat deed je soms.
En gaat zoiets dan in overleg met cliënten? Zeiden die van nou Gerard, ga maar. Of had je zoiets van nou ik kies mijn eigen koers erin. En dat...
Nee, meestal hadden we wel contact met de cliënt. De cliënt was er eigenlijk ook wel mee gebaat bij een hoop publiciteit. Omdat soms was die publiciteit, in 9 van 10 gevallen was die publiciteit ook wel behulpzaam. Ik zal een voorbeeld geven. Tijdens het proces wilde ik over de tweede kroongetuige, zeker meneer Abbas,
ja,
heette hij. Dat was een Pakistaan die in de handel zat. Ik wilde voordat het getuige voor op de zitting zou aanvangen, wilde ik van die man al zijn whereabouts weten. En daar zou ik eigenlijk op de zitting vragen over stellen aan het Openbaar Ministerie. Van hoeveel heeft die man verdiend en waar zit hij in en wat doet hij enzovoort enzovoort. En toen dacht ik dan van ja, maar ik kan die informatie, wat bleek, ik kon die informatie probleemloos krijgen van via de pers. Ja. Er was één specifieke krant, ik zal niet noemen welke, die had een perscontact in Londen en die kon mij die informatie binnen 24 uur verschaffen.
Oh ja, joh.
Ja. En toen heb ik gezegd, nou dat doe ik. Dan krijgen jullie een primeur en ik krijg die informatie.
Oh echt? Zo marchanderen?
Zo marchanderen. En dat werkte perfect.
Het horen van die kroongetuigen. Ja, want ze waren belangrijk voor de bewijsvoering, hè, van het Openbaar Ministerie. Hadden jullie veel pijlen om te schieten, zeg maar? Even los van de deal, maar gewoon puur als het ging om de betrouwbaarheid van de inhoud van de verklaringen van deze twee kroongetuigen.
Ja, wel. We hadden zowel voor Abbas als voor Karman, de andere, hadden we natuurlijk een hele hoop vragen over de, laat me zo zeggen, de extra deals. De onder de tafel deals, van welke voordelen ze nou precies hadden genoten.
Ja.
Daar hadden we...
Maar ook zaaksinhoudelijk bedoel ik. Want ze hadden natuurlijk zaaksinhoudelijk verteld, ja, hè, over de handel van jullie cliënten.
Het verhoor duurde bij beide een hele dag, zo'n beetje.
Ja. Maar konden jullie ze ook echt zeg maar, inhoudelijk aanvallen?
Vond ik wel.
Ja.
Ja. Vond ik wel.
Hadden zij ook, het ging dat eigenlijk nu, is dat weet ik eigenlijk niet, of dat vergelijkbaar ging met wat je nu ziet, dat,
nou, nu
dat zij ook advocaten hadden?
Zij hadden ook advocaten. Marcel van Gessel was toen de advocaat van Karman. Wie van Abbas was, die had geloof ik geen advocaat. Er was een beetje ongemakkelijke verhouding tussen ons en Marcel van Gessel. Want ja, voor ons was hij toch eigenlijk de advocaat van de matenaaier. En dus we hadden ook eigenlijk niet of nauwelijks contact met hem. Vond ik eigenlijk heel vervelend.
Maar je kwam elkaar op de gang nog wat tegen natuurlijk.
Je komt elkaar op de gang tegen. Je zit aan dezelfde tafel bij wijze van spreken een broodje te eten tijdens de lunch. Maar er was toch een distantie tussen ons. Vond ik eigenlijk niet prettig. Want eigenlijk zag je toch dat de advocaat van de kroongetuige, dat was een beetje een maatje van het Openbaar Ministerie.
Oh,
En dan ontstaat er een hele ongemakkelijke sfeer eigenlijk. Dat vond ik niet prettig.
Maar had je niet zo, want dat is natuurlijk een verwijt wat aan advocaten ook altijd gemaakt wordt. Van ja, je bent een maatje van degene die daar terecht staat. Had je niet zoiets van, joh, die probeert ook gewoon, die advocaat van die kroongetuigen, die probeert ook gewoon zijn werk te doen.
En ja, dat hadden we ook wel, maar desalniettemin kom je toch een beetje in een spagaat terecht.
Ja. Ja, maar het is, weet je, in een strafrechtadvocatuur, zeker als je in de georganiseerde misdaad groepen bijstaat, ja, dan zit je zelf, dus met alle advocaten heb je vaak hetzelfde belang. Hè, ja. Wat je
de kroongetuigen tackelen.
Nee, maar los van die kroongetuigen, alleen ja. je staat niet tegenover elkaar. Je bent gewoon, als advocatuur ben je een beetje een blok en dan heb je het OM en je hebt het eigenlijk een macht en die rollen zijn duidelijk. En op het moment dat je natuurlijk advocaten hebt die ja, hele duidelijke tegenstrijdige belangen dienen, ook nog in samenwerking met het Openbaar Ministerie, dat verandert die verhoudingen. Dat zie je bijvoorbeeld ook nu een beetje, vind ik, met slachtofferadvocaten.
Ja.
Hè, dat die verhoudingen ook veranderen, omdat dat eigenlijk niet zo gewend zijn. Ja. Dat, en dat maakt het dan lastig. En nu is dat helemaal zo in de huidige tijd. Omdat natuurlijk de advocaat van de kroongetuige ook heel erg afgeschermd worden. Hè? Ja. En echt in een ander traject zitten dan wij.
Maar dat vroeg me nog af. Waren die beveiligingsrisico's, was dat toen echt al een issue? Van nou, die twee moeten echt op hun tellen gaan passen. Want die lopen mogelijk groot gevaar, die twee kroongetuigen. Of hun omgeving.
Dat werd door het Openbaar Ministerie ten aanzien van deze twee kroongetuigen, Abbas en Kamer, wel gezegd, ja. Maar bijvoorbeeld de beveiligingsmaatregelen. Ik had geen beveiligingsmaatregelen. Voor zover ik weet waren ook de beveiligingsmaatregelen van de rechtbank vrij minimaal.
En dat vond allemaal op de rechtbank plaats ook gewoon, toch?
Het vond op de rechtbank plaats. En de rechtbank werd in een tweedehands autobusje 's ochtends opgehaald. Maar als ze weer terug werden gebracht bij de rechtbank, fietsten ze allemaal gewoon rustig naar huis.
Dat is nu ondenkbaar.
Dat soort dingen. Dus het stelde eigenlijk niet veel voor.
Nee. Dat is nu echt ondenkbaar. Hè? Als je, we zijn nu ook 25 jaar verder, of 26 jaar. En het is echt nu ondenkbaar dat je met een proces wat draait om zware georganiseerde criminaliteit, dat je dan gewoon als rechter daarna op je fiets stapt en zegt,
nee, maar we zijn nog niet zo ver als de processen in Peru en Colombia, de processen tegen het lichtend pad. Daar zijn de rechters anoniem.
Oké.
Dat is hier nog niet zo.
Nou, ik denk dat we daar nog wel gaan komen, hoor, Gerard.
Daar gaan we nog misschien wel komen, maar voorlopig is het nog niet zo ver.
Dat
zou pijn in het hart, hoor.
Nou, dat zou ik eigenlijk verschrikkelijk vinden. Als we
dat is ook verschrikkelijk, daar ben ik helemaal met je eens. En de enige methode is legalisering.
Van drugs, ja.
Maar we gaan toch ongetwijfeld, kijk, de minister, de huidige minister, mevrouw Yesilgus, die heeft die plannen om na Italiaanse snit een strenger regime voor kroongetuigen en voor niet zozeer voor kroongetuigen, maar ook voor
verdachten.
De verdachten te creëren. En volgens mij is dat, ja, dat een heilloze weg. We moeten natuurlijk wel aan de ene kant het Italiaanse project afwachten, hoe dat over 5 of 10 jaar uiteindelijk geëvalueerd wordt. Maar het is mijn stellige overtuiging dat de zogeheten georganiseerde criminaliteit is niet goed bestrijdbaar. Dat zal altijd blijven. Het zal altijd enorm veel slachtoffers gaan eisen. En ik hoef maar te verwijzen naar de ervaring in Mexico, waar het aantal moorden ongeveer op 100 per jaar ligt. En ja, dat is.
Nou, volgens mij ligt het veel hoger toch in Mexico.
100 per dag, denk ik dat je bedoelt.
100 per dag.
Ja, dat is krankzinnig.
100 per maand. Ja,
ja, het is echt enorme aantallen.
In ieder geval enorme aantallen. We moeten voorkomen dat we in die spiraal terechtkomen.
Ja, met een war on drugs. Ja, goed.
Die war on drugs, die wordt niet gewonnen. En die zal alleen maar funestere en funestere gevolgen hebben.
Ja.
Nou, dat is een mooi toekomstbeeld wat je schetst, Gerard.
Nou ja, ik ben daar vrij somber in.
Ja. Ja.
We gaan terug naar de zaak, de octopuszaak, 1997.
Toen het allemaal nog.
Toen het allemaal nog.
Idyllisch was.
Knus was. Nee, maar ik bedoel, dat was destijds ook heel heftig. Maar de eis, wat kun je de eisen nog herinneren? Of volgens mij was het 8 jaar voor de hoofdverdachte Johan V. Koos R., jouw cliënt destijds, 6 jaar en Lambertus K. 2,5 jaar. Wat was jouw verweer? Wat was jouw belangrijkste, de kern van jouw verweer?
Dat die kroongetuige een onbetrouwbare getuige en ook geen wettige getuige was.
En wat was de uitkomst?
De uitkomst, we hebben dat verloren. De rechtbank die heeft, en dat zie je altijd bij kroongetuigen, voordat ik het antwoord geef, dat een rechtbank die is dan naastig op zoek naar wat heet steunbewijs, om maar te motiveren dat op basis van dat steunbewijs de kroongetuige een betrouwbare getuige is.
Ik ga steunbewijs.
Steunbewijs?
Ja.
Oh, nou ja, ik dacht dat dat een vrij simpele uitdrukking was.
Nou ja, iets maar, ja, het is natuurlijk...
Steunbewijs is, om het anders te zeggen, ondersteunend bewijs. Ja. In die zin dat men op zoek gaat naar andere bewijzen die materiaal leveren om te zeggen, meneer of mevrouw de kroongetuige is betrouwbaar.
Ja.
Ik geef een voorbeeld. Als een kroongetuige zegt, ik heb Klaasje om 10 uur 's ochtends naar het depot met de drugs gebracht. Daar en daar. En er is een getuige die heeft dat gezien. Die heeft ze zien aankomen rijden in een busje. En die heeft die twee vlak daarbij gezien. Dan is die verklaring van die getuige steunbewijs voor
de stelling.
Voor de stelling. En wat was ik nou gebleven?
Nou, de rechtbank.
De rechtbank die gaf ons dus ongelijk. De rechtbank heeft zeer uitvoerig gemotiveerd waarom ze die twee kroongetuigen betrouwbaar vonden. En die hebben dus eigenlijk alle bezwaren van tafel geveegd. En dat is in hoger beroep gebeurd, idem dito. Dat is ook bij de Hoge Raad gebeurd, idem dito. En dat is uiteindelijk ook bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gebeurd.
Hmm.
En toen het allemaal achter de rug was, toen kwam die wettelijke regeling.
Maar er zit nog één ander raar staartje toch aan deze zaak. Het zogenaamde Karman-arrest.
Ja, dat is een, inderdaad iets heel raars. Karman, die kreeg...
Was de kroongetuige.
Een van de twee kroongetuigen, die kreeg dus de toezegging dat een deel van, of dat de straf die aan hem zou worden opgelegd, niet ten uitvoer gelegd zou worden. En wat heeft de rechtbank en vervolgens ook de Hoge Raad en het Hof gezegd? Die zeggen van nou, dit is een ontoelaatbare afspraak. Want het tast de kern en het wezen van de rechtspraak aan. Als je dus een oordeel van de rechter naast je neerlegt, ja, dat is zo ernstig dat het Openbaar Ministerie in die zaak niet ontvankelijk verklaard moest worden. Ja. Dus dat hebben ze gedaan. Dat was natuurlijk een idiote situatie. Aan de ene kant hang je mensen op basis van die kroongetuigenverklaring. En aan de andere kant vind je dat die kroongetuige helemaal vrij uit moet gaan, omdat hij een ontoelaatbare deal heeft gesloten.
Maar deze side deal, hè, die Teven eigenlijk had gebaard met Karman, hè, want die zei eigenlijk, nou ja, je krijgt die straf wel van de rechtbank, maar die hoef je niet uit te zitten.
Ja.
Dat was niet bekend tijdens de behandeling van jullie
bekend.
Zaak. Nee,
dat was niet bekend.
Maar dat had misschien die deal wel onderuit kunnen.
Dat had misschien, klopt.
Schoffelen.
Klopt.
Ja. Ja. Het Karman-arrest is nog steeds een bekend...
Ja, ik hoor hem wel eens voorbij komen.
Ja, ze noemen het de Witte Raaf. We komen eigenlijk terug aan het beginnen. Gerard had het over 395a en vormverzuimen.
Ja, niet weer bellen.
Nee, maar in de eisen die de Hoge Raad daar veel meer aan heeft gesteld. Eigenlijk heeft gedevalueerd, dat hele begrip. En heb je het Karman-arrest. En dat is zeg maar waarbij de essenties van het strafproces dusdanig zijn geschonden.
Ja.
Dat het leidt tot niet ontvankelijkheid. Alleen, ja, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Nee. Behalve in de zaak van meneer Karman. Ja. Dus,
hoe heeft het proces, het octopusproces, de advocatuur veranderd?
De advocatuur is door het octopusproces veranderd. Omdat toen de kroongetuigen, om het zo te zeggen, toch wel ruimere toepassing kreeg. Ik wil niet zeggen als paddenstoel uit de grond. Nee. Maar je kreeg dus op een gegeven moment kroongetuigen advocaten.
Ja.
Dat was een nieuw fenomeen. Een niche. En dat was toch wel iets waar de advocatuur over moest gaan nadenken.
Ja, en ik denk ook niet... Kijk, we hebben het eigenlijk al eerder benoemd, Wouter. Het is het begin, zeg maar, van de grote processen.
Hè? Ja, geweest.
En
ja.
Met de grote media eromheen. En de grote officieren en de grote advocaten en de grote belangen. En hè, die bijzondere opsporingsmethoden die ingezet worden.
Ja,
eigenlijk
denk,
wat we alles nu... Hè,
nou
waar
ja,
we nu
ik
ook
denk ook
zitten.
Dat het wel... En dan kijk ik even naar mijn vak. Ook wel een beginpunt is geweest. En waren natuurlijk collega's... Bart Middelburg van het Parool natuurlijk. Die was al langer mee bezig, maar... Maar ook dat die journalistieke schijnwerper zo op die georganiseerde misdaad is komen te staan. Dat vakgenoten de georganiseerde misdaad ook een soort smoel gingen geven.
Nou ja, laten we wel zeggen, advocaten werden ook een beetje bekende Nederlanders, ja. Toch? Op die manier. Jij ook?
Ja.
Ja.
Maar dat is, ja, laat me het zo zeggen, onvermijdelijk zodra je 2 keer in een talkshow hebt gezeten. Ben je een bekende Nederlander?
Nou, ik heb nu 2 keer in een talkshow gezeten, nou, Gerard. Nou.
Herkennen ze je op straat nog niet?
Nee, gelukkig niet, nee.
Heeft de zaak jou ook veranderd, Gerard, als mens, deze zaak?
Nee, niet als mens. Ik heb niet het idee dat ik een ander mens geworden ben.
Mag ik daar nog iets over vragen, Gerard?
Ja.
Want vroeger, ik bedoel, je stond er dit soort verdachten bij in dit soort processen. Maar op een gegeven moment lijkt je daarmee te zijn gestopt. Of in ieder geval dat je die in die zware verdachte in zware georganiseerde misdaadzaken bij staat. Of zie ik dat verkeerd?
Nee. Nee. Ze komen eerder naar jullie toe dan naar mij.
Ik vroeg me af of dat voor jou op een gegeven moment een keuze is geweest. Dat je dacht, ik heb er eigenlijk geen zin meer in.
Een paar grote zaken waar kroongetuigen zijn gebezigd, ben ik als advocaat van de verdachte opgetreden.
Ja.
Maar op een gegeven moment vond ik het wel welletjes.
Ja.
Dus ik doe het nog wel eens een enkele keer. Wat ermee verband houdt is het feit dat parallel aan de ontwikkeling van kroongetuigen ging de ontwikkeling van witwassen. En ging parallel daaraan ging de ontwikkeling voor advocaten dat ze steeds minder aan contante gelden mochten ontvangen. En dus op een gegeven moment was het zo dat er geen contante gelden meer op tafel
ingenomen mochten worden.
Ingenomen mochten worden als advocatenkantoor. En de meeste lieden in deze branche die beschikken niet over een goed gevulde bankrekening.
Nee. Nee.
Maar meer over een goed gevulde scooterdoos.
Dus het was aldoor een...
Sappelen,
een gedoe van hoe word ik betaald voor mijn overigens volstrekt ordentelijke honorarium. En dat ging me tegen de borst stuiten.
Ja.
Het was altijd een gedoe met dat geld.
Ja.
En ik ga niet, ik vertik het om voor mensen die... op toch wel heel veel geld hebben verdiend in de drugscriminaliteit, om daar op een toevoeging mijn werk te gaan verrichten.
Ja, gefinancierde rechtsbijstand is dat.
Toevoeging is gefinancierde rechtsbijstand.
Ja. Ik ga niet bellen.
Dus ja, dat heeft er misschien toe geleid dat het ook dat ik een aantal keren nee heb moeten zeggen.
Ja.
Ik word wel eens gevraagd, om het zo te zeggen. Ik had er eergisteren nog een, vrijdag. Maar dan moet je soms nee verkopen, omdat ik niet op een toevoegingsbasis die bijstand ga geven.
Nee.
50 jaar in het vak. Ja. Hoe lang ga je ermee door? Nog?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar zolang als ik het geestelijk en lichamelijk kan opbrengen, ga ik. Maar tegen de tijd dat het verval toeslaat, hoop ik dat ik dat bij tijds weet.
Gerard Spong, enorm bedankt voor je komst naar de studio en voor dit verhaal. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.